Wij lezen vanavond verder in de geschiedenissen van Jozef en wij openen daartoe de schriften in het boek Genesis, hoofdstuk 45. Wij lezen daarvan de versen 9 tot en met 28.
Haast u en trek op tot mijn vader en zeg tot hem, alzo zegt uw zoon Jozef, God heeft mij tot een heer over een gans Egypteland gesteld, kom af tot mij, vertoef niet. En gij zult in het land Goshen wonen en nabij mij wezen, gij en uw zonen en de zonen uwer zonen en uw schapen en uw runderen en al wat gij hebt. En ik zal u al daar onderhouden, want er zullen nog 5 jaren des hongers zijn, opdat gij niet verarmt, gij en uw huis en alles wat gij hebt. En zie, uw ogen zien het en de ogen van mijn broeder Benjamin, dat mijn mond tot u spreekt. En boodschap mijn vader al mijn heerlijkheid in Egypte en alles wat gij gezien hebt en haast u en breng mijn vader herwaarts af. En hij viel aan de hals van Benjamin zijn broeder en weende, en Benjamin weende aan zijn hals. En hij kuste al zijn broeders en hij weende over hen, en daarna spraken zijn broeders met hem. Als dit gerucht in het huis van Farao gehoord werd dat men zeide, Jozefs broeders zijn gekomen, was het goed in de ogen van Farao en in de ogen van zijn knechten. En Farao zeide tot Jozef, zeg tot uw broeders, doe dit. Laat uw beesten en trek heen en gaat naar het land Kanaan. En neem uw vader en uw huisgezinnen en kom tot mij. En ik zal u het beste van Egypte land geven, en gij zult het vette deze lands eten. Gij zijt toch gelast, doe dit. Neem u uit Egypte land wagens voor uw kinderkens en voor uw vrouwen, en voert uw vader en komt, en uw oog verschone uw huisraad niet. Want het beste van gans Egypteland zal het uwe zijn. En de zonen van Israël deden alzo. Zo gaf Jozef hun wagens naar Farao's bevel. Ook gaf hij hun teerkost op de weg. Hij gaf hun allen, iedereen wisselklederen. Maar Benjamin gaf hij 300 zilverlingen en 5 wisselklederen. En zijn vader desgelijk zond hij 10 ezelen, dragende van het beste van Egypte, en 10 ezelinnen dragende koren en brood en spijzen voor zijn vader op de weg. En hij zond zijn broeders heen en zij vertrokken. En hij zeide tot hen, verstoort u niet op de weg. En zij trokken op uit Egypte en zij kwamen in het land Kanaan tot hun vader Jacob. Toen boodschapten zij hem, zeggende, Jozef leeft nog. Ja, ook is hij regeerder in gans Egypteland. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Maar als zij tot hem gesproken hadden al de woorden van Jozef, die hij tot hen gesproken had en dat hij de wagens zag, die Jozef gezonden had om hem te voeren, zo werd de geest van Jacob hun vader levendig. En Israël zeide, het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien, eer ik sterven.
De tekstwoorden voor de prediking van deze avond kunt u vinden in het gedeelte dat u is voorgelezen. Het zijn de laatste drie versen van Genesis 45. Genesis 45, vers 26 tot en met 28, daar vinden wij Gods woord in onze tekst al dus. Toen boodschapte zij hem, zeggende: Jozef leeft nog. Ja, ook is hij regeerder in gans Egypteland. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Maar als ze tot hem gesproken hadden, al de woorden van Jozef die hij tot hen gesproken had, en dat hij de wagens zag die Jozef gezonden had om hem te voeren, zo werd de geest van Jacob hun vader levendig. En Israël zeide: Het is genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien, eer ik sterve. Geliefde gemeente, vorige week zijn wij getuigen geweest van de ontknoping van de Jozefsgeschiedenis. Althans, het was een ontknoping voor de broers van Jozef. Jozef zelf heeft zich al die tijd verborgen gehouden, heeft zichzelf moeten bedwingen. Maar hij moest zich bedwingen omdat hij hen op de proef wilde stellen. Hij had ze net zo lang verdrukt en onderdrukt totdat ze zich niet meer rechtvaardigden, totdat ze zich niet meer verontschuldigden, maar totdat ze plat voor hem op de grond lagen en de straf op hun zonde gingen toestemmen. God heeft de ongerechtigheid uw knechten gevonden. En dat was het tijdstip, zo hebben we vorige week gezien, dat Jozef zich ging bekendmaken. Toen, zo zegt het eerste vers van hoofdstuk 45, toen kon Jozef zich niet bedwingen. Dat moment, dat is dat heilige moment in het leven van een zondaar ook. Wanneer hij het hoofd moet neerleggen, zoals men vroeger zei, op het blok moest leggen. Waarop hij moet buigen in het stof en moet zeggen: uw doen is rein en uw vonnis is gans rechtvaardig. Dan zien we uit het evangelie dat daar een bewogen zaligmaker is, een bewogen Christus die zich niet kan bedwingen, maar die zich bekend gaat maken aan arme verloren zondaren: ik ben Jezus. Dan neemt hij de sluiers af, dan lost hij de raadsels op. Dan wordt hij bekend en dan spreekt hij ook lieflijk tot zondaren. Net zoals Jozef tot zijn broeders sprak die daar verschrikt voor zijn aangezicht stonden, die het niet konden bevatten, die bevreesd waren dat Jozef wraak ging nemen omdat zij hem zo kwalijk behandeld hadden. Maar Jozef gaat vriendelijk tot ze spreken. De Heere stelt zondaren gerust. Hij gaat lieflijk tot hen spreken en hen onderwijzen. Als daar een mens is door schuldbesef getroffen en verslagen, als een mens daar plat op de grond ligt, als Petrus moet zeggen: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Als Johannes daar als dood aan zijn voeten ligt, dan buigt deze zaligmaker zich over en hij zegt: vrees niet. Jozef heeft het zo wel gemaakt met zijn broeders en vanavond willen wij daar met Gods hulp bij aansluiten en de geschiedenis weer verder samen lezen. En dan zien wij dat Jozef zijn broeders gaat terugsturen. Terugsturen naar Kanaan, terugsturen naar zijn vader Jacob. Hij maakt hen boodschappers van die zeer blijde boodschap. Jozef leeft nog. En daar willen wij vanavond over nadenken. Over de boodschap: Jozef leeft nog. In de eerste gedachte letten wij op de brengers van die boodschap. In de tweede gedachte over de inhoud van die boodschap. En in de derde gedachte op de ontvanger van die boodschap. Jozef leeft nog. De brengers van die boodschap, de inhoud van die boodschap en de ontvanger van die boodschap. We zien in gedachten daar die broeders van Jozef voor hem staan. Verschrikt. Nadat hij zich bekend had gemaakt. Ja, hij loste wel al die raadsels op en al die vragen. Hij nam al die sluiers weg en al die nevels, alles wat zo raadselachtig was, dat werd in één keer opgelost. Maar ze werden zo bevreesd. Want wat zou Jozef nu doen? Zou hij hen nu gaan straffen? Zou hij nu wraak gaan nemen op dat grote kwaad dat hij hen had, dat zij hem hadden aangedaan? En Jozef, hij las het van hun gezicht. Want hij zei, wees niet bevreesd. Nader tot mij. En dan verkondigt hij hen die boodschap van leven en van vrede. Hij stelt hen gerust en hij zegt het. Datgene wat jullie ten kwade gedacht hebben. Zo verwoordt hij dat later. Dat heeft God ten goede gedacht. Jullie hebben mij in feite niet heen gezonden naar Egypte. Maar het is God zelf. Wel driemaal wijst Jozef daarop. In vers 5, in vers 7, in vers 8, elke keer weer wijst hij ze erop. God heeft mij voor uw aangezichten gezonden tot behoudenis des levens. En als hij dan zichzelf zo persoonlijk aan hen heeft bekendgemaakt, zichzelf als de van God gegeven verlosser, openbaart en verklaart, dan geeft hij die broers een opdracht. Een opdracht waarin Jozef zijn hart en zijn gezindheid verklaart. Hij zegt in vers 9, haast u en trekt op tot mijn vader en zegt tot hem, alzo zegt uw zoon Jozef, God heeft mij tot een heer over gans Egypteland gesteld. Kom af tot mij en vertoef niet. Nu het dan bekend geworden is. Nu hij zichzelf bekend gemaakt heeft. Nu alle sluiers zijn afgenomen. Nu mogen ze ook niet hun oude vader onnodig in zijn zorgen en in zijn verdriet laten zitten. Nu moeten ze zich weer zo snel mogelijk opmaken en terugkeren. Naar hun oude vader om daar die boodschap over te brengen dat Jozef leeft. En dat alle schatten in Egypte en dat al het voedsel voor hen ter beschikking staat, dat ze moeten komen. En dat ze daar mogen wonen in het land Goshen. Hij zal hen in het leven behouden. Als we zo deze versen lezen, gemeente, al die woorden die Jozef spreekt, dan kunnen we ons voorstellen dat die broers daar verbijsterd hebben gestaan. Ze hebben nog niets kunnen zeggen. Het is ene woordenvloed van Jozef. Hij blijft maar spreken. Zijn hart breekt ineens open en die boodschap van het behoud stroomt uit zijn mond. En het is van die gezichten af te lezen geweest, zo blijkt wel. Hoe verbaasd, hoe verbijsterd ze waren, hoe sprakeloos. Want Jozef, hij zegt het in vers 12. En zie, uw ogen zien het. En de ogen van mijn broeder Benjamin, dat mijn mond tot u spreekt. Het is alsof wij de Heer Jezus het tegen Thomas horen zeggen. Die daar ook sprakeloos stond. Breng uw vinger. En steek hem in de tekenen der nagel en breng uw hand in mijn zijde. En wees nou niet ongelovig, maar gelovig. En dan buigt Jozef zich naar zijn broeders toe. Hij omhelst ze, hij kust ze. Allereerst zijn volle broer Benjamin. Hij viel aan de hals van Benjamin, zijn broeder, zo zegt vers 14, en weent. En Benjamin weende aan zijn hals. En dan gaat hij naar zijn andere broers toe. Hij kuste al zijn broeders en hij weende over hen. Hij weende vanwege het feit wie ze vroeger waren. En door Gods genade wie ze nu geworden zijn. Hij weent erover dat ze elkaar door Gods voorzienigheid en door het wonder heen elkaar weer terug hebben mogen vinden. En zo zegt dit gedeelte: daarna spraken zijn broeders met hem. Wat zullen ze gezegd hebben tegen Jozef? De Bijbel die zwijgt erover, maar gemeente, wij kunnen toch wel raden wat die broers hebben gezegd. Misschien wel hebben gefluisterd. Toen ze daar ieder persoonlijk aan de hals van Jozef zijn gevallen. Jozef, ik heb zo'n kwaad gedaan. Jozef, wil je me alsjeblieft vergeven? Ze hebben een schuld aan Jozef beleden. Ze hebben met tranen hem om vergeving gevraagd. Ze hebben met hem gesproken, ieder persoon. Hij heeft ze omhelst, Ruben. Die halfslachtige Ruben die eigenlijk meer aan zichzelf dacht. Simeon en Levi. Die eigenlijk toch niet anders waren dan moordenaars. Juda, Naftali, allemaal heeft hij ze omhelst. En toen was het goed. Toen was het een vlak veld. Toen werd de vrede met een kus van het recht gegroet. En gemeente, zo gaat het er nog steeds aan toe. Als een mens, als een zondaar een ontmoeting krijgt met de zaligmaker, met de Heer Jezus Christus, met de meerdere van Jozef. In de omgang van Jozef met zijn broers krijgen wij toch onderwijs in de bevinding van Gods volk. Wat gaat er door een mens heen? Als de Heer Jezus zich verklaart aan je hart en als hij je omhelst en als hij je zo dierbaar behandelt. Wat heeft Simon Petrus beleefd? Wat heeft hij gezegd toen hij daar een ontmoeting kreeg met de opgestane Christus? Die ontmoeting waar we ook wel eens samen over hebben nagedacht en waar eigenlijk niet meer woorden over in de Bijbel staan dan deze. De Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Wat zal Simon Petrus toen tegen de Heer Jezus gezegd hebben nadat hij hem zo gruwelijk had verloochend? Nadat hij het zich zo onwaardig had gemaakt? Misschien heeft hij wel hetzelfde gestameld als dat Mefiboset tegen koning David heeft gezegd. Wat is uw knecht dat gij naar hem hebt omgezien? Dat ik toch niet anders ben dan een dode hond. Dan kun je het wonder toch niet op. Als de Heer Jezus zich zo wegschenkt aan je hart. Als hij, zoals de bruid uit het Hooglied ervaren mag, kust met de kussen van zijn mond. Dan komt toch de vraag op: waarom was het nou op mij gemunt? Waarom, Heere, zo'n liefdesverklaring aan zo'n door en door verdorven schepsel als ik ben. Iemand die het zo verknoeid heeft. Iemand die het zo verzondigd heeft. Heere, wat zijt gij groot. Is het openbaard. Als hij liefelijk met je gaat spreken. Als hij zijn rechterhand op je legt. En als hij zegt: vrees niet. Uw zonden zijn u vergeven. Als hij je zijn liefde laat blijken, dan kan ik het wonder niet op dat hij naar mij heeft omgezien. En zo hebben die broers daar een ogenblik in die paleiszaal van Jozef verkeerd. Jozef had hen omhelst, gekust, met hen gesproken. Maar zo blijkt uit dit gedeelte, gemeente, dat heeft geen dagen geduurd. Want er is in het spreken van Jozef een haast. Er is een grote onrust in zijn spreken. Er was een stromenvloed van woorden uit zijn mond gekomen. En nadat hij zichzelf heeft geopenbaard en hun geeft hij die broers nou een opdracht. Ze moeten zich haasten, zo zegt hij. Haast u en trekt op tot mijn vader en zegt tot hem. Jozef leeft en hij is regeerder over gans Egypteland. Jozef, hij wil zijn oude vader niet langer in het verdriet laten. Hij wil zijn vader niet langer in de zorgen laten. En hij wil snel dat die broeders snel zich opmaken. Want dat volk van Jacob verkeert toch ook in nood en in dood. Die hongersnood en die hongersdood die grijnst hen aan. Ze moeten zich haasten en spoeden. Red degene die ten dode wankelen. Die ten dood gegrepen zijn, zijn wankelen ten dode, zo gij u onthoudt. En daarin krijgen wij dus ook weer onderwijs, gemeente, hoe dat de Heer Jezus bewogen is met mensen die niet alleen door de honger bedreigd worden, maar die bedreigd worden door een eeuwige dood. Zoals Jacob, zoals Jozef bewogen was met dat volk van Jacob dat ten onder dreigde te gaan, zo is Christus Jezus bewogen met verloren zondaren die midden in de dood liggen, die ten dode wankelen. Hij zendt mensen uit om die blijde boodschap van zijn leven, van zijn macht en majesteit te verkondigen. Dan drukt hij iets van die gezindheid in het hart af. Want gemeente, als de Heer Jezus Christus zich gaat openbaren en als hij zijn liefde aan je hart gaat verklaren, als hij zijn liefde schenkt, dan geeft hij ook iets van die gezindheid die in hem is. Dan komt er een bewogenheid. Ook met zielen van mensen uit je omgeving. Dan krijg je een bewogenheid met die naast die op je weg staat. Met je man, met je vrouw, met je kinderen, je kleinkinderen, je collega's, mensen die je dagelijks tegenkomt. En dan kun je niet zwijgen van de dingen die je gezien en gehoord hebt. Dan gaat de Heer mannen en vrouwen inschakelen om verkondigers te zijn, om boodschappers te zijn van die zeer blijde boodschap. Dan gaat die Samaritaanse vrouw op weg naar haar dorpsgenoten en dan zegt ze: komt, hij heeft mij alles verteld wat ik gedaan heb. Dan gaan die vrouwen na de opstanding op weg om het hun broeders te vertellen dat Jezus Christus is opgestaan. Dan wordt het hart vervuld van de liefde van Christus. Die gaat dan dringen. En dan zeg je: komt, luister toe wat mij God deed ondervinden. En wat hij nou gedaan heeft aan mijn geest. Dan wordt de nood van je naaste op je hart gelegd. Als je iets gezien hebt van de schrik des Heren. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. En dan gaat die liefde van Christus je dringen om mensen te lokken en te nodigen. Kom, ga met ons en doe als wij. Dan kun je het niet laten om zo bij tijd en wijle en gelegenheid je kinderen eens aan te spreken. Je kleinkinderen, wat kan dat een indruk geven? Een indruk die kinderen niet vergeten. Als daar een stervende grootvader getuigenis geeft van de hoop die in hem is. Of als daar een moeder zo heel eenvoudig en kinderlijk aan haar kinderen vertelt wie de Heer Jezus voor haar is. Dat raken die kinderen de leven lang niet meer kwijt. Dan worden ze boodschappers, die vaders, die moeders. Boodschappers van dat heil in Christus. En in de bijzondere gemeente heeft de Heer natuurlijk daar een aantal van zijn kinderen voor afgezonderd. Om verkondigers te zijn van die zeer blijde boodschap dat Jezus Christus leeft. Die boodschappers, die dienaren van het goddelijke woord, dat zijn geen postboden, jongens en meisjes. Een postbode, wat doet hij? Die heeft een brief, die zit dicht en die bezorgt hij zo bij elk adres, maar hij weet helemaal niet wat er in die brief staat. Hij doet zijn werk ook niet met een betrokkenheid bij die boodschap die hij brengt. Hij brengt alleen maar een aantal pakketjes rond. Maar een dienaar van het goddelijke woord, gemeente, die is geen postbode als het goed is. Jozef heeft tegen zijn broeders gezegd: boodschapt de heerlijkheid die gij gezien hebt. En zo moet een dienaar van God zelf iets gezien hebben van die heerlijkheid van Christus. Zelf geproefd en gesmaakt hebben hoe goed het is om God te dienen. Om zo mensen tot jaloersheid te verwekken. Om zo mensen te lokken en te nodigen. Hij moet iets weten van die schrik des Heren. Dat moet door hem heen gegaan zijn. Wil hij nou als een getuige kunnen spreken? Wil hij nou met tranen kunnen vermanen? En met bewogenheid kunnen waarschuwen? Dan moet hij het gezien hebben. Dan moet hij het gehoord hebben. En natuurlijk kan zo'n dienaar niet altijd op die hoogte staan. Want hij weet het, het is ook maar een aardevat. Hij kan niet altijd op die hoogte komen van die ernst van de boodschap. En tot zijn schaamte en schande dringt die liefde ook niet altijd. Een gemeente, ik geloof dat u het merkt. Dat als een dienaar een ontmoeting heeft gehad met de meerdere van Jozef, dan zult u het merken. Dan zult u iets weten en te horen krijgen van die schrik des Heren. Dan zult u iets zien van die liefde van Christus die hem dringt. Als hij die boodschap van vrije genade, dat Jezus leeft, mag verkondigen. En dat zien we ook bij die broeders. Die broers die gezindheid van Jozef hebben gezien. Want zij hebben zich gehaast. Gehaast om terug te gaan naar Jacob. En die haast die werd veroorzaakt door die boodschap die ze met zich mee hadden gekregen. Die boodschap aan die oude Jacob en aan dat hele volk van Jacob. Dat Jozef leeft. En dat heel Egypteland. En dat al die schatten. En dat al dat voedsel ter beschikking is. En dat ze mogen komen. En dat ze mogen wonen in Egypteland. En die boodschap die betekent dat die hongersnood nu tot het verleden behoort. Die boodschap dat Jozef leeft. Dat betekent ook dat al die scheuren en al die twisten en al die boosheden uit het gezin van Jacob nu geheeld worden. En dat het alles goed komt. En dat al die dingen die er gepasseerd zijn, al die zonden en al die schuld, al die droefheid ook van Jacob, dat in één keer wordt weggenomen. Want Jozef leeft. En gemeente, zo is het ook. Als wij de lijnen weer doortrekken naar de boodschap van die meerdere Jozef. Want ook nu zullen wij niet stil blijven staan bij datgene wat ons in Genesis wordt verkondigd. Maar ook hierin krijgen wij weer onderwijs in de boodschap van vrije genade. Het wonder van het woord van God. Dat God in zijn liefde en in zijn genade in dat woord een verlosser heeft geschonken. En dat hij dat door dat woord bekend maakt. Dit is een getrouw woord. En alle aanneming waarde dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Die zaligmaker, die redt, nee, niet van een hongersnood. Niet van tijdelijke noden, al wil de Heer Jezus ook daarin een redder zijn. Maar het gaat om die grote nood. De nood waarin wij allen van nature verkeren. Dat we bedreigd worden door die eeuwige dood. Dat we elk ogenblik in dat eeuwige verderf, in die eeuwige ondergang dreigen te storten. Dat wij van nature, zoals we geboren worden, en zoals we dat vanochtend ook hebben moeten beluisteren, op de weg van God vandaan leven, ten dode gegrepen zijn. Ten doding ook wankelen. En dat God nou in die werkelijkheid van omkomen en van verloren gaan een verlosser heeft geschonken. Dat hij nou op die weg die wij gaan naar het verderf toe dat kruis heeft neergezet. Waar hij ons mee confronteert. En waar hij op laat wijzen en zeggen, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En hij openbaart deze zaligmaker zichzelf aan mensen. Die door en door slecht zijn. Die verdorven zijn, net als die broers van Jozef. Hij openbaart zich aan mensen. Die net als die broers van Jozef niet anders zijn dan moordenaars. En die daardoor helemaal vastgelopen zijn. Die de schuld thuis hebben gekregen. Die gepaste voorwerpen worden voor die boodschap. We zien dat ook in het Nieuwe Testament. Er is ook een man die op weg is. Blazende dreiging en moord. Maar dan wordt hij daardoor een goddelijke hand van zijn paard of van zijn kameel afgeworpen. En dan ligt hij daar, verslagen op de grond, vastgelopen. Hij weet het niet meer. Dan gaat Jezus zich openbaren met die goddelijke boodschap. Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Voor hen, voor de zulken die vastlopen. Met zichzelf. Daar is nou deze boodschap. Dat Jozef leeft. Dat Jezus leeft. Zo'n gepaste boodschap. Daar is hij nou zo'n gepaste zaligmaker. Voor mensen. Die schuldbrief hebben thuis gekregen. Die voor God hebben moeten zeggen. Ik heb gezondigd. Tegen de hemel en voor u. En ik ben het niet meer waardig uw zoon, uw dochter genaamd te worden. Wat zullen wij spreken? Wat zullen wij ons rechtvaardigen? De Heer Jezus Christus heeft haast om zijn boodschap over te laten brengen aan mensen die midden in de dood liggen. Jozef, hij had geen rust voordat die broers op weg waren. Haast u tot mijn vader. Haast u tot dat volk van mijn vader. Om hen te verkondigen dat Jozef leeft. En dat er voedsel is. Dat er behoudenis is in Egypteland. En de Heer Jezus, gemeente, hij heeft geen rust. Voordat zijn dienaren weer die boodschap van vrije genade hebben verkondigd. Voordat ze in betoning van geest en kracht weer hebben mogen verkondigen. Wend u nou toch naar hem. En wordt behouden. O alle gij einden der aarde. Want hij is God. En niemand meer. Daar is zo'n drang. Daar is zo'n haast in die boodschap. Daar is ook zo'n liefde. Zo'n genegenheid om mensen die in de dood liggen te behouden. Hij maant zijn dienaren om zich te haasten en te spoeden om die boodschap van vrije genade over te brengen. Ze moeten aan die gebonden die in de banden van de dood liggen vrijheid verkondigen. Gebrokenen van hart moeten ze het evangelie van vrije genade overbrengen. Gevangenen loslating prediken. Dat is de inhoud van die boodschap. En gemeente, dan heb ik een vraag aan u. Is nou die boodschap voor u al een lieflijke boodschap geworden? Zoals Jesaja dat zegt. Hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die het goede boodschappen. Vanwege die boodschap, deze boodschap. Is die boodschap voor u nou al lieflijk? Is die nou al gepast? Is dat nou als water dat op het dorstige land wordt uitgegoten? Is dat voor u nou al een wonder geworden dat we dit woord mogen hebben? Dat dat woord hier opengeslagen mag liggen? En dat God een van zijn dienaren tot u heeft gezonden? Met de blijde boodschap dat Jezus leeft. En dat hij zit aan de rechterhand der kracht Gods. En dat hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Zijn we geschikte voorwerpen voor die boodschap? Zijn we met verlangen in ons hart naar de kerk gekomen? Met de vraag, o God, Zou er vanavond nou eens een woordje voor mij bij mogen zijn? Zou nou die boodschap ook eens aan mijn hart geopenbaard en verklaard mogen worden? Is het zoals de psalm dat zegt, dat mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u in een land dat dor en mat van droogte brandt? Zijn er mensen die niet meer door kunnen leven? Bij wie er in een leven op de rem is getrapt? En die het leven bij zichzelf niet meer kunnen houden zoals we vanochtend hebben gezongen? Die voelen, er moet wat veranderen. Er moet wat gebeuren in mijn leven. Want als het zo blijft, dan kom ik voor eeuwig om. En u voelt iets van die nood. En u zegt het met die oude psalm. Ik ben nooddruftig, arm en naakt. Nee, niet omdat u misschien zorgen hebt in uw gezin. Of omdat u een ziekte hebt. Of om wat voor redenen dan ook. Maar u moet het zeggen. Mijn diepste nood, dat is mijn zielennood. De nood dat ik God kwijt ben. Dat ik zo in de duisternis zit. O, dan is er een boodschap voor u van de koning der koningen, dat Jezus leeft en dat hij zittende is aan de rechterhand Gods des almachtige vaders. Houd dan aan, gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan en grijp toch moed, want uw hart zal vrolijk leven, nooddruftig. U die in de nood zit, vracht zijn goedheid niet. Want nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Zult u het niet vergeten dat er een Christus is, die al zijn schatten en al zijn gaven om niet wil schenken. Hij is daartoe door de Vader gelast en gemachtigd. Net zoals dat we gelezen hebben van Jozef. Jozef, hij hoorde van Farao, gij zijt gelast om uw vader, om uw broeders, om heel dat volk hierheen te brengen en om ze in dat land Goshen te laten wonen. En om ze van al die schatten en gaven van Egypteland te laten genieten. Evenzo, gemeente, is Christus Jezus gelast van God de Vader om u nou om niet al zijn schatten en gaven te geven. Om gerechtvaardigd te worden. Om de aanneming tot kinderen te verkrijgen. Om vergeving van zonden te ontvangen. En een recht op het eeuwige leven. De boodschap van vrije genade. De boodschap dat Jezus leeft. En dat alles wat hij heeft verworven, uw deel mag zijn. U zegt misschien, maar hoe kom ik daar nou aan? Als dat nou wordt verkondigd, dat een iegeling die in hem gelooft niet zal verderven, maar eeuwig zal leven. Als dat mag worden verkondigd, wendt u naar hem toe, wordt behouden. Dat nou die volle zaligheid wordt beloofd. Ach, hoe kom ik daar nu aan? Deze Christus, vergeet u het niet. Deze Christus is een volkomen zaligmaker. En alles wat u ontbreekt, dat schenkt hij zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Alles wat u tekort komt, alles waar u gebrek aan hebt. Hij zegt het, al die schatten en al die gaven zijn bij mij te vinden. Hebt u te weinig tranen? Kunt u niet voldoende verdrietig zijn vanwege uw zondes? Zegt u het och dat mijn hoofd toch water waren om de breuk te bewegen? Ach, zegt de Heer Jezus dan in zijn borgwerk. Mijn ziel was bitter bedroefd tot de dood toe. Moet u klagen dat u zo blind bent? Blind voor wie u zelf bent, blind voor de dood. Blind ook voor het heil. Ik raad u, zo zegt deze Christus, dat u van mij koopt. Ogen zalf, opdat gij zien moogt. Moet u klagen dat uw hart zo hard is. En dat u dat hart niet aan stukken kunt slaan. En dat u de boodschap van genade zo ongevoelig kunt aanhoren. Gemeente, in zijn bloedwonden, daarin ligt het medicijn om zelfs het hardste hart aan stukken te verbreken. Als u moet klagen dat u zo gezondigd hebt, dan zegt Jezus Christus daartegenover: mijn bloed reinigt van alle zonden. De boodschap van vrije genade mag verkondigd worden. Dat Jezus leeft. En als Jezus leeft, gemeente, dan houdt dat in. De vergeving van zonden. En de eeuwige zaligheid voor zondaren om niet. Horen we dat? Zondaar, verlorene in uzelf. Jezus leeft. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hij heeft ook vandaag de blijken van zijn genegenheid om u te behouden gezonden. Hij heeft zijn boodschappers uitgezonden. Hij heeft zijn woord gegeven. En in het gewaad van het woord staat hij voor u. En het wordt u gezegd, wend u nou naar hem en wordt behouden. Kom naar die meerdere van Jozef toe. En ontvang daar nou alles wat u voor uw verloren ziel zo nodig hebt. En nou mag een dienaar van deze koning niet tot zijn zender terugkeren zonder uw zielen. Jozef heeft gezegd tegen zijn broeders: keer niet terug voordat u mijn vader hebt teruggebracht. Zij moeten hun vader meebrengen. En evenzo, gemeente, mag een dienaar van het goddelijke woord niet tot zijn zender terugkeren zonder zielen. En daarom, het zou ook persoonlijk voor zo'n dienaar zo'n vreugde zijn. Als hij mag zien dat uw zielen en dat jouw ziel straks als parelen aan de middelaarskroon van de Heer Jezus gehecht mogen zijn. Dat zou toch zo'n vreugde zijn. Als dat de vrucht op onze arbeid mag zijn, ook onder uw lieden. Dat u nou gebracht mag worden. Zoals Andreas zijn broeder Petrus bracht en hij leidde hem tot Jezus. Want ik mag ook niet terugkeren tot die zender zonder uw zielen. O, wij bidden u van Christus wegen. Laat u toch met God verzoenen. Hij is tot uw behoud genegen. Hij is barmhartig en genadig. En hij is groot van goede tierenheid. Wie nou dorst heeft, die komen en die nemen dat water des levens om niet. Hoe wordt nou die boodschap ontvangen, gemeente? Die boodschap van vrije genade. Ik kan niet in uw hart kijken. En ik kan niet in uw leven kijken. De Bijbel die leert ons dat er zoveel manieren zijn om dat woord te ontvangen. De gelijkenis van het zaad bijvoorbeeld. En er zou heel veel over te zeggen zijn. Maar als we nou tot de derde gedachte overgaan, de ontvangst van die boodschap. Dan richten wij ons op de geschiedenis die voor ons ligt. En dan proberen wij de lijnen daarin ook vandaag de dag toe te passen. Als wij zien de ontvanger van die boodschap. Die oude Jacob. 130 jaar oud. Daar zit hij in zijn tent. En hoe zou nou die oude Jacob daar gezeten hebben, gemeente? Probeert u het zich voor te stellen. De laatste keer dat wij hem aan het woord hebben gehoord, de laatste woorden die hij uitgesproken heeft, dat was een aantal hoofdstukken eerder, dat Jacob zegt, ben ik van kinderen beroofd, zo ben ik beroofd. Jacob, ja, hij mocht alles dan wel in de handen van God de Almachtige neerleggen. Maar toch, die dagelijkse werkelijkheid, die hongersnood, die zeer zwaar werd. En we lezen het ook in dat hoofdstuk. Dat die broers weer teruggaan naar Jozef. Dat ze al die schatten, dat ze alles wat nog over was, hebben meegenomen. Dus in die tenten van Jacob, daar werd echt honger geleden. Jacob zat daar te midden van die vrouwen en die kinderen. Hij hoorde hoe ze om brood vroegen. Hij zag ze wegkwijnen. Jacob die zat daar in de nood. Te midden van de hongersdood. En dan, hij had het gezegd, gij berooft mij van kinderen. Ben ik beroofd, zo ben ik beroofd. Hij had daar zijn zonen weg zien gaan. En hij had niet verwacht dat hij ze nog terug zou zien. En vooral die ene, Jozef. Jozef die er niet meer was. Die bebloede rok die nu al zoveel jaren lang in zijn leven voor verdriet en voor hopeloosheid had gezorgd. Daar zit hij in zijn tent, moedeloos en hopeloos. En hij heeft geen zicht meer op Bethel. Hij heeft geen zicht meer op Peniel. Al die beloften en al die gebeurtenissen in zijn leven, hij kan er niets meer van maken. Zou God zijn genade vergeten? Zouden zijn beloftenissen dan immer haar vervulling missen? Vruchteloos worden afgewacht, van geslacht tot geslacht. Dat heeft in Jacobs hart geleefd. Want hij kon het niet meer rijmen. Die weg van God in zijn leven en die beloften van God. Jozef weg. Jozef die dromen had gehad. Dat hij zou regeren. En dat ze zich voor hem zouden neerbuigen. Hoe moest dat nou toch ooit werkelijkheid worden nu Jozef verscheurd was. Nu Jozef gestorven was. En zo in die diepe nood brengt hij daar zijn oude dagen door. En dan komt er die dag. Die dag dat er gemeld wordt dat er een karavaan in aantocht is. Een grote stoet van wagens en van paarden en van ezels. En Jacob, hij gaat zijn tent uit. En zodra zijn oude ogen het kunnen zien, dan ziet hij het, ja, daar zijn zijn zonen. En in gedachten zie ik hem tellen. Ruben, Simeon. Simeon is er ook weer bij. Juda en Benjamin. Ook Benjamin is weer terug. En blijdschap gaat door hem heen. Ze zijn allemaal weer teruggekeerd. Maar Jacob, hij krijgt niet de gelegenheid om zijn zonen te begroeten. Want zodra zijn zonen verschijnen voor hem, dan beginnen ze te spreken. Jozef leeft nog. Jacob, hij staat daar in verwarring. Hoort hij het goed? Waarom noemen ze de naam van Jozef? Jozef leeft nog en hij is regeerder in gans Egypteland. En gemeente, dan kunnen wij het ons zo voorstellen. Het is zo levensecht wat dan geschreven staat in vers 26. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Er staat in het Hebreeuws eigenlijk, toen verkleumde zijn hart. Toen verkoelde zijn hart. Die woorden, die boodschap, dat Jozef leeft, zijn hart verstijft. Hij voelt zich helemaal koud worden. Het is net of dat zijn hart ophoudt met kloppen. Zo'n indruk maakt die boodschap, die slaat als een bom in. En die boodschap die is zo groot. Hij kan het niet geloven. Hij kan het niet geloven, jongens. Dat kan toch niet? Jozef leeft nog, dat is onmogelijk. Bedriegen jullie me niet. Vergissen jullie je eigen niet. En weer horen we daar ook mensen uit het Nieuwe Testament in diezelfde gestalte spreken. Je hoort als het ware Thomas het zeggen. Indien ik het teken der nagelen in zijn handen niet zie en ik mijn hand niet in zijn zijde steek, ik zal geenszins geloven. En gemeente, dat is nou in het geestelijke leven nog steeds zo. Dat die boodschap zo groot is. Als een mens door schuldbesef getroffen en verslagen is geweest. Als hij iets van die schrik des Heren heeft doorleefd. Als hij iets van de onmogelijkheid van zalig worden heeft moeten beleven. Dat hij zichzelf eigenlijk al afgeschreven heeft. Omdat je het voor God hebt moeten beleven. Ik heb zo zwaar gezondigd. Te zwaar. Ik heb zo lang gezondigd. Te lang gezondigd. Het is een verloren zaak. Ik heb er zo vaak om gebeden, maar het kan niet meer. De Heere heeft mij vergeten. En de Heere heeft mij verlaten. Of dat een mens in zijn leven zo door de moeite en door de ellende in de put komt te zitten. Dat de nacht zo zwart wordt. En dat de ellende zo groot is dat een mens psychisch en geestelijk totaal aan het einde komt. En dat hij geen doorzicht meer heeft. Geen lichtpuntjes er meer overgebleven in het leven. Dat kan ook zo zijn, zelfs na ontvangen genade. Dat je zo weggedreven bent. dat je weer zo gezondigd hebt, dat het zo donker en dat het zo duister is, dat je het voor God zegt, o God, dat dit nog met genade gepaard kan gaan, ik kan het er niet meer van maken. Dat je het ook niet meer kunt geloven, dat nou die boodschap, dat Jezus Christus leeft, ook voor jou mag zijn. Dat je jezelf hebt afgeschreven, je bent je rechtvaardigheid kwijt. Je bent je kennis kwijt, je bent je heiligheid kwijt, alles kwijt. En als dan de Heere eens door woord en geest doordringt in die dikke duisternis. Als hij dan gaat spreken midden in die nood en in die dood, dan kan het wel eens zo naar boven komen dat je zegt, Heere, kan dat? Is dat nou voor mij, Heere, ik kan het eigenlijk niet geloven. Dat u nou in gunst en niet in wraak uw lust hebt, Heere, is dat nou voor mij? Mij die zo diep is weggezonken. Ik die zo ver weggedreven ben. Gemeente, dat heeft geleefd in het hart van die oude Jacob. Hij had het toch gezegd, al deze dingen zijn tegen mij. Hij had het gezegd, ik zal straks met grauwe haren ter graven nederdalen. Zonder God en zonder hoop. Hij kon het allemaal niet meer rijmen met wat er in zijn leven gebeurd was. Maar terwijl hij die ongeloofswoorden uitspreekt, terwijl hij het niet kan geloven, omdat die boodschap te groot is, dan rollen daar die wagens van Jozef naar voren. Dan komen daar die paarden van Jozef en die knechten van Jozef. En dan gaan die zoons, die broers, alles vertellen wat Jozef heeft gezegd. Al die beloften. Al die schatten en al die gaven, ja, en dan zien we het, dan breekt het ongeloof. En dan zegt Jacob, het is genoeg. Of, zoals het er eigenlijk staat, ik heb genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien, eer ik sterf. Gemeente, wat een ontroerend ogenblik is dat. Toen en daar, in die geschiedenis, dat die oude Jacob na zoveel bange jaren nu weer mag geloven en mag zien dat zijn lieve zoon Jozef nog leeft. Mijn zoon Jozef leeft. Ik zal gaan en ik zal hem zien eer ik sterf. Daar hoort u het verlangen in. Daar hoort u het geloof in. Het verlangen naar Jozef zeker. Maar toch, ik geloof dat het dieper gaat dan alleen het verlangen naar Jozef. Want u hoort Jacob daar de relatie leggen met zijn dood. Ik zal gaan en hem zien, eer ik sterf. Nu Jozef leeft, nu breekt het geloof weer door. Nu komt het als een waarheid in Jacobs hart. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Maar hij zal eeuwig aan zijn woord gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. Dat mag Jacob nu weer geloven. En daarom zegt hij het, nou kan ik sterven. Nu ik het weer zie wie God is. En dan moet u maar letten, gemeente, op die naamswisseling. Jacob, hij kon het niet geloven. Maar in vers 28 daar staat, en Israël zeide. Dat staat er niet voor niets. Hier wordt Jacob, Israël, nu het geloof in God weer mag opbloeien. Nu hij het mag zien, God is de getrouwe. Hij houdt getrouw zijn woord. En gemeente, zo klimt Gods volk. Bij tijden op de wagens van Gods belofte. En ze mogen het weer geloven dat Jozef leeft, dat Jezus leeft. Het is bekend van de hervormer Maarten Luther. Dat hij tijden had van diepe ingezonkenheid. Van grote moedeloosheid. Tijden waarin Luther niet meer geloven kon. En waarin hij ook niet meer preken kon. En toen Luther daar weer eens zo voor zich uit zat te staren. Moedeloos en hopeloos. Toen ging zijn vrouw naar buiten en ze sloot de luiken. En toen vroeg Luther, toen zijn vrouw terugkwam, vrouw, wat doe je? En ze zei, Martinus, laten wij rouwen. Want God is dood. En toen, gemeente, het is zo ontroerend als je dat leest, toen bloeide toch ineens dat geloof op in Luther. En hij kon niet eens meer spreken van ontroering, maar hij pakte een krijtje en hij schreef het met grote letters op de tafel. Vivit. Vivit. Hij leeft. Hij leeft. Dan wordt de geest levendig, gemeente. De geest van Jacob werd levendig toen hij zag. En toen hij hoorde dat Jozef leeft. En een levende ziel is niet altijd levendig, dat weet u. Een ziel kan verachteren in de genade. Maar als het geloof mag doorbreken, als dat getrouwe woord waarheid mag worden, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, van de welke ik de voornaamste ben, dan springt toch je hart op van vreugde. Dan ga je ademhalen. Dan ga je geestelijk ademhalen. Dan komt er dat water des levens dat uitgegoten wordt op het droog. En dan mag je drinken van de fonteinen des heils. Als je mag zien op hem. En als je mag geloven dat hij leeft. En gemeente, hoe dan de weg ook is. En in welke omstandigheden dat we dan ook verkeren. Al zitten we in de grootste nood en dood. Maar dan wordt die weg begaanbaar. Als Jozef leeft, als Jezus leeft, dan kun je ziek zijn. Als Jezus leeft, dan kun je aan het graf staan. Als Jezus leeft, gemeente, dan kun je ook sterven. Dan jaagt de dood geen angst meer aan. Dan worden al die vijanden, dan worden al die tegensprekers door het bloed van Jezus Christus het zwijgen opgelegd. De Heere Jezus is bij mij. Ik zal niet vrezen. Jezus leeft. Die naam, zo heilig, groot en goed. Die naam die voor zijn gunstvolk zo oneindig goed is. Amen.